Goed, we gaan vanavond lezen uit het woord van God, Hooglied 2. Het is na Jesaja, voor Jesaja, naar de prediker. En we gaan vanavond nadenken over een zeer kostbaar thema in mijn ogen. Gisteravond had ik ook een prachtige avond over Leviticus. Dat is heel bijzonder ook. Dat komt ook op de website, hoop ik. En daar ging het over de aanbidding. En vanavond gaat het over uitzien naar de bruidegom. Hij komt als de bruidegom. Nou, Hooglied 2 vanaf vers 8. Daar lezen we dat de bruid zegt... Hebben jullie het allemaal? Ja, Hooglied 2. De stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij. Springend over de bergen. Huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Dan nog iets uit Matteüs 25, een hele bekende gelijkenis, die helaas wel heel vaak verkeerd wordt begrepen. Omdat men in die gelijkenis de bruid wil inlezen, die helemaal niet genoemd wordt, overigens. Maar we zullen straks zien dat deze gelijkenis wel een hele bijzondere toepassing heeft. En daarom is het altijd belangrijk dat je, als je de Bijbel leest, dat je heel goed kijkt naar het verband waarin iets staat. Matteüs 25 gaat over de gelijkenis van de 10 maagden. En dan staat er in vers 5 dat... Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep. Zie, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. Nou, dan weten we wat er gebeurt. Alle 10 staan ze op, maar er gaan maar 5 maagden de bruiloft binnen. En de andere 5, daarvan zegt de bruidegom, ik ken u niet. En dan staat er in vers 13, waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. Tot zover de lezing van Gods woord. Alles staat of valt met onze liefde voor de Heer Jezus. Wie mij lief heeft, die is het die mijn geboden houdt. En wie mijn geboden houdt, die is het die mij lief heeft. Johannes 14, vers 15 en Johannes 14, vers 21. Als wij niet onze harten richten op hem, dat is eigenlijk de boodschap iedere keer als ik hier ben, hè, ja, dan wordt ons geloof een soort traditie, een soort volgen van regels, een soort invullen van allerlei verplichtingen. Maar het is de bedoeling van de Heere God dat ons geloofsleven fris blijft, en levendig, en vol vreugde, en vol blijdschap. En dat kan alleen maar als wij ons bezighouden met de Heer Jezus. En ik had net op weg hierheen nog iemand aan de telefoon, die in een gemeente is, waarbij de oudsten eigenlijk de geest hebben uitgeblust. Dat hebben ze gedaan door te heersen over de kudde. Door te zeggen tegen de gemeente, wij zijn oudsten en jullie moeten ons gezag aanvaarden. Nou, als je dat als oudste al zegt, dan heb je eigenlijk je gezag al verspeeld. Maar het gevolg daarvan is dat de gemeente zondag op zondag, als ze samenkomen, eigenlijk helemaal niet meer over de Heer Jezus nadenkt. Maar ze zijn bezig met allerlei wettische begrippen die op zichzelf wel waar zijn. We moeten de eenheid zoeken en zo. Maar als de gelovigen niet gegrond worden en geworteld in hem, ja, dan is er niks. En de tegenstander, de duivel, gaan we straks zien, is er gewoon op uit met al zijn listen, want onderschat dat niet, hè, de listen van de tegenstander. om de gelovigen weg te trekken van de simpele toewijding aan de Heer Jezus. Dat is eigenlijk het hele geloofsleven, toewijding aan de Heer Jezus. Nou, de komst van de Heer, die staat voor de deur, daar gaan deze 6 avonden over. En ik wil jullie vanavond eigenlijk meenemen naar 2 dingen. Het eerste is zijn verlangen naar de bruid. En het tweede is ons verlangen naar hem. Ons wachten op hem. Ons, wat we net hebben gelezen in Matthäus 25, ga uit de bruidegom tegemoet. Wakend, dat is heel belangrijk. Nou, het thema van een bruiloft en een bruidegom is eigenlijk heel mooi. Het is een beeld wat we allemaal kennen. Dat een bruid voor haar man gereed is toen ik ooit trouwde in 2012. Dat is nog niet zo heel lang geleden, 11 jaar geleden. Toen had ik mij van tevoren wel een voorstelling gemaakt van mijn aanstaande vrouw. Maar zoals zij er toen uitzag op die dag, dat was echt waanzinnig. Dat overtrof al mijn verwachting eigenlijk. En ik was de hele dag, was ik gewoon, flabbergasted. Haar jurk, maar ook haar hele uitstraling, de haar, alles was zo mooi. En dan ben je als bruidegom eigenlijk, ben je wel een beetje het mannetje. Als iedereen jouw bruid eigenlijk bewondert en op zekere wijze ook jou benijdt daarin. Niet op een verkeerde manier, maar je snapt wat ik bedoel. En zo is het ook met de Heer. De bruid vult hem aan. De bruid is ook zijn heerlijkheid. En we lezen in Johannes 3, vers 29. Hij die de bruid heeft, is de bruidegom. En Johannes die zegt dat als een vriend van de bruidegom. Misschien kunnen we dat stukje even opzoeken, Johannes 3. Want er zijn namelijk, straks als de bruiloft er is. Moet je voorstellen even, jullie en ik. Wij zijn straks in de hemel bij een bruiloft. En wij zijn dan de bruid. Er zijn heel veel mensen die mij aanvallen daarop. Jaar in jaar uit. Maar Israël is de bruid. Hè? En dan zeg ik altijd. Dat is waar. Zij zal de bruid zijn. Maar de gemeente is de bruid van het lam. Doei doei. Ik ga er zo nog iets over zeggen misschien. Ja? Johannes 3. Vers. Wat is het? 29. Er staat, hij die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij, dat is Johannes de Doper, dan is vervuld geworden. Hij moet meer, maar ik moet minder worden. Johannes wist dat hij een vriend van de bruidegom was. Want hij overleed, werd gedood, voordat de Heer Jezus het kruiswerk had volbracht. En allen die tot de gemeente behoren, die vormen de bruid van het lam, gekocht en betaald door zijn bloed. Maar straks bij het bruiloftsfeest in de hemel, zal ook een grote groep mensen genodigden zijn, uit alle tijden, die niet tot de gemeente behoren. En zij zullen dat feest met ons vieren. Maar er is maar één bruid van het lam van de Heer Jezus als de gekruisigde, dat is de gemeente. De Messias als Yahweh eigenlijk van zijn volk Israël is ook een beeld van een bruidegom en een bruid. Alleen, we weten dat Israël als vrouw, want die waren getrouwd hè, met Yahweh op de Sinaï, was het verbond, de huwelijks. Belofte, 10 geboden. Maar ze hebben het ontrouw gepleegd en toen heeft God ze verstoten, tijdelijk onder de volken verspreid, een scheidbrief gegeven en straks zullen zij weer als bruid verworven worden op aarde door de Messias. Maar wij zijn in de hemel de bruid van het Lam. Maar ik hoop dat je vanavond, in wat ik met jullie deel, daar heel erg enthousiast over wordt. En dat je toewijding aan de Heer alleen maar groter wordt om dit uit te leven eigenlijk. Als hij zo wordt voorgesteld in de Bijbel, als de bruidegom, dan wil de Heilige Geest ons laten zien hoezeer hij naar ons verlangt. En dat is Hooglied 2. Ja? Wij verlangen naar hem, maar het gaat de Heere God er ook om dat wij gaan begrijpen hoezeer de Heer Jezus verlangt naar zijn bruid, naar zijn vrouw. Dit noemt de Bijbel zijn volharding, de volharding van Christus. Hij is in de hemel en moet volharden, moet geduld hebben, totdat de Vader zegt, nu mag je roepen, kom. He, want als je net hebt meegelezen in Hooglied, staat er 2 keer kom. Ja? Even kijken, in vers 10 staat kom. Sta op mijn liefste en kom. En er stond ook nog in vers 13 op het eind, sta op en kom. De Heer Jezus verlangt naar het moment dat hij kan zeggen tegen zijn vrouw, tegen zijn bruid, kom. En dan zullen we bij hem zijn. Ja? En in Openbaring 3 vers 10 wordt het genoemd het bevel van mijn volharding. Het is zijn volharding. Nou, wat lezen we in 2 Korinthe 11? Misschien wil je dat even opzoeken, want dat is, ik staat ook wel op je samenvatting, maar ik wil er toch één vers aan vastplakken. 2 Korinthe 11. Ik had laatst een boekje gekregen van iemand, van Ab Klein Haneveld. Ik weet niet of het iemand hier was, maar... En die ontkent dat de gemeente de bruid is. En dat boekje heb ik een beetje vluchtig doorgelezen. En ik weet niet, was dat iemand hier? Nee, hè? Of niet? Was jij dat? Nee. Nee. Dus ik heb ook gezegd van ja, dit is gewoon geen goede Bijbeluitleg. Hè? Want ook deze tekst die we nu gaan lezen, wordt door hem uitgelegd alsof Paulus zichzelf bedoelt. Alsof hij zijn kinderen aan zichzelf had verloofd. Maar er staat in 2 Korinthe 11 vers 2. Paulus zegt, ik ben naijverig voor over u met de naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd. Dat staat in mijn vertaling. Waarom? Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie je dat? Dat is het doel. Maar het is natuurlijk onzin als je zegt, nou ja, Paulus bedoelt, ik heb jullie aan mezelf verloofd. Dat zegt dus die uitlegger. Maar als je gewoon simpel leest wat hier staat, ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Paulus bracht de Heer Jezus zo, hij zegt ook tegen de Galaten, ik heb Christus voor jullie ogen geschilderd als de gekruisigde. Hij bracht de Heer Jezus zo levendig door de geest, dat de mensen aan hem werden verknocht. Ze werden aan hem gekoppeld door het geloof en ze kregen hem lief. Vers 3 zegt dan, maar ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, Eva, de bruid van Adam, en Adam is een beeld van Christus, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Zie je dat? Eva werd misleid. Eva is een type van de gemeente. Want Eva was de bruid van Adam. En Adam en Eva werden samen over de hele schepping gesteld. Nou, als hij straks komt als de bruidegom, dan zal hij ons tot zich nemen in de lucht. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 19, de vrouw heeft zich gereed gemaakt. Nou, wat betekent dat? Als wij straks bij de Heer Jezus zijn en de bruiloft van het Lam vindt plaats, dat vinden we in Openbaring 19 dus, dan is ons bruiloftskleed volkomen rein. Ja? Misschien kun je dat ook nog even erbij pakken. Ja, sorry dat ik zoveel teksten noem, maar het is mijn bedoeling dat jullie geworteld raken ook in het woord. Hè? En dan moet je soms wat teksten pakken, maar dat kunnen jullie wel aan, toch? Of niet? Er staat in Openbaring 19, kijk maar, in vers 7, laten wij blij zijn en ons verheugen in hem en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven, bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want dat fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus alles wat wij in dit leven doen, vormt straks het bruiloftskleed. En hij verlangt ernaar om zijn bruid bij zich te hebben met dat bruidskleed al die rechtvaardigen daar die door alle eeuwen verricht zijn door het geloof in de Heer Jezus. Ja? Nou, als wij straks naar hem toe gaan, komen wij voor de rechterstoel van de Heer Jezus te staan. Heel persoonlijk. En dan gaat hij tegen jou zeggen, luister, mijn geliefde kind, ik laat je je leven zien. Dit en dit en dit is door mijn genade in jou verricht. Maar dit en dit en dit past niet bij mijn heerlijkheid. Dat zijn de dingen die we in het vlees gedaan hebben. En niet beleden hebben. En dan zullen we daar helemaal mee in overeenstemming komen. We zullen dat ook accepteren. En dat zal allemaal weggedaan worden door onder zijn bloed. Hè? En wat blijft er dan over? De rechtvaardige daden. En die rechtvaardige daden die jij nu doet. Het kan zijn de trouw aan je man of je vrouw of je... En je vrienden of weet ik van je gemeente. Wat niemand ziet. Hè, dat zal dan openlijk tot het bruiloftskleed van de Heer Jezus worden. Met andere woorden, het zal zijn tot zijn glorie. Want de bruid is de glorie van de man. De vrouw is de heerlijkheid van de man, zegt 1 Korinthe 11. Nou, dat zou ik niet zeggen, hè? Dat is wel zo. Helder? Nou, ik hoor geen... bezwaren, dus ik neem aan het zitten. De gasten zijn ook op de bruiloft, dat lees je dan ook hè, in het stukje. Vers 9. En hij zei tot mij, schrijf, gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Nou, dat zijn de mensen die niet tot de bruid behoren, maar die wel in de hemel zijn. Alle oud-testamentische geloven, alle mensen uit grote verdrukking die geslacht zijn om het woord... Onder het regime van het beest enzovoort. Hè? Al die mensen zijn in de vreugde van de bruiloft. Maar Paulus zegt, ik wil graag dat jullie als een reine maagd zijn straks. Dat is praktisch. Dat is, als je nou verloofd bent aan iemand, dan ga je toch niet ondertussen naar andere vrouwen of zeker mannen kijken. Dat doe je toch niet meer. Als je verloofd bent, dan bereid je je voor op de bruiloft. Ik ken iemand die is nu bezig met sporten en afvallen en weet ik allemaal. Die gaat trouwen in september. Die is helemaal gefocust op. Nou, die dag, dan moet ik er topfijn uitzien. Als wij in onze verloving naar anderen gaan zitten loeren en kijken en gaan fantaseren. Ja, dan is dat niet een maagd hè, tot vreugde van de bruidegom. Sterker nog, dat is wat we in Israël zien. In Ezechiël 16. Daar zien we dat ze gehoereerd hebben met alle afgoden van de volk in het beloofde land. Wij leven in een land, in een wereld met allerlei afgoden. Allerlei verschillende vormen van afgoderij. Maar vergis je niet, ook het zoeken naar ervaringen, het zoeken naar mystiek, wat ik hier ook vorig jaar heb behandeld, is ook afgoderij. De enige manier waarop je een reine maagd zult zijn, is als jouw focus blijft op de Heer Jezus. Heel eenvoudig. Ik had het net met de jongen in de auto nog even over. Het geloofsleven is heel eenvoudig bedoeld. Je bent zo bezig met Hem, dat je hele innerlijke leven niet bepalend is voor jouw geloofsleven. Je kunt soms bedroefd zijn, je kunt soms blij zijn... Je kunt soms teleurgesteld zijn dat je iets stoms hebt gedaan. Maar dat bepaalt niet je vreugde. En je groei. Dat is gewoon je blik op hem. Daarom is altijd mijn boodschap overal waar ik kom, zo'n beetje. Zorg nou dat Christus jouw leven is, jouw doel en jouw vreugde. Daarom hebben we ook deze avonden. En ik zie ook in ons land... op een aantal plaatsen een soort opwekking. Er zijn mensen die komen in huizen samen, er zijn mensen die, zoals hier, hè, die hebben een bijbelstudiegroep, maar ze willen eigenlijk maar één ding, dat ze meer leren van wie hij is. En dat is het geheim van het geloofsleven, het simpele, eenvoudige, richten op een persoon buiten jezelf. Nou, we leven in een wereld waarin alleen maar mensen bezig zijn met zichzelf. Kijk, van de week was ik op een verjaardag. Toen zag ik een vriendin van mijn nichtje, die is jaar 15. En die was op de telefoon bezig, op Insta. En ze was zo aan het swipen. Ik zag alleen maar perfecte meisjes van
15, 16 met mooie lichamen en allemaal Photoshop en korte truitjes. En ik dacht van, ach kind, ik hoop toch niet dat jij je eraan gaat spiegelen. Iedereen is met zichzelf bezig. We leven in een maatschappij van het ik. En dan is het geloofsleven exact het tegenovergesteld. Bezig zijn met hen. Hoe moeilijk is dat wel niet in deze tijdgeest? Goed, ik hoop dat het duidelijk is. Nu geeft God ons de openbaring van hem als bruidegom om ons dus voor te bereiden op de bruiloft. Maar nu komt het grote punt. Er staat in het midden van je samenvatting, een beetje tweede kleine tekst die ik heb gedrukt, daar staat: zie de bruidegom. Ga uit hem tegemoet. Want in Matteüs 25 vertelt de Heer Jezus, en dit is heel belangrijk, niet over de gemeente. Het hele onderwerp is daar niet de bruid. Het onderwerp is waakzaamheid. Dat is het onderwerp. En de Heer Jezus is in Matteüs bezig, vanaf hoofdstuk 13, maar ook in hoofdstuk 25, om aan de discipelen te leren dat er na zijn verwerping op deze aarde een situatie zou ontstaan waarbij er een koninkrijk zou zijn op aarde van mensen die allemaal op de een of andere manier bij hem horen. Laten we het even opzoeken nog weer een keer, Matteüs 25. Ik heb daar al zoveel discussies over gehad, over, ja nee, maar dat gaat niet over ons. Ja, maar dat gaat niet over ons, want het is niet de bruid. Maar het gaat wel over ons, want het is namelijk een waarschuwing. Kijk, in vers 1 staat: dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn geworden aan 10 maagden. Dan, wanneer? Als ik verworpen ben. Als ik in de hemel ben. Als ik hier weg ben. Want ik heb ook in jullie samenvatting gezet onder die tekst, hè, in Matteüs 9 vers 15 staat: de bruidegom zal van hen worden weggenomen. Wij leven nu in een wereld zonder bruidegom. Hij is in de hemel. En dan ontstond er ineens een situatie waarbij het koninkrijk der hemelen niet het koninkrijk was van macht en majesteit en heerlijkheid in het vrederijk. Dat was er helemaal niet. Je had laatst mij geschreven, iemand geloofde dat we nu in het vrederijk leven. Nou, dan ben je aardig de weg kwijt. Het is gewoon niet zo. We leven onder de heerschappij van de duisternis. Van de God van deze eeuw. Hij heeft het voor het zeggen. Ja, uiteindelijk God. Maar goed, kijk maar om je heen wat er gebeurt. En dat koninkrijk der hemelen bestaat uit een belijdende christenheid. En alle 10 maagden vielen in slaap. Want vanaf de 4e, 5e eeuw, toen het pausdom opkwam, is er ruim 1000 jaar geen aandacht geweest voor zijn komst. Helemaal niks. Op individuele uitzonderingen na, hè. Pas in de 19e eeuw ging men weer over de komst van de Heer spreken. Maar toen kwam dat geroep: zie de bruidegom. Let even op, hè. Zie de bruidegom. Dat is de eerste. Er kwamen broeders uit allerlei kerken die samen gingen komen rondom de Heer Jezus. Dat gebeurde in 1825. Ze gingen uit de Angliaanse kerk, het gebeurde in Duitsland, het gebeurde in Nederland, het gebeurde in allerlei landen in Europa. Tegelijkertijd dat mensen in zaaltjes, in huizen gingen samenkomen om brood te breken en aan de Heer Jezus te denken. Zie de bruidegom. En ontstond een grote liefde voor het woord, maar ook een grote liefde voor het profetische woord. En ze gingen allemaal uit hun kerken, ga uit. Uit de systemen van mensen, ze gingen allemaal uit. En het waren maar... Het was maar kleine kracht, maar het was een bijzondere tijd. Alleen, de 5 dwazen werden ook wakker. Ook die Jehovah's getuigen ontstonden ongeveer om die tijd. Ook mormonen, ook allerlei andere sekten en groeperingen gingen vertellen dat de Messias terug zou komen. Wie van de 5 sorry, van de 10 hadden de olie in hun lampen. Dat waren de wijzen. Een lamp staat voor een belijdenis. We hebben allemaal lampen. Ik bedoel, de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, iedereen die belijdt een christen te zijn, heeft een lamp. Maar de olie is het verlangen naar de bruidegom door de Heilige Geest. En daarom, als hij straks komt, zullen al die valse maagden, die dwazen, die dus wel in het koninkrijk zijn, want ze belijden een christen te zijn, die zullen dan voor een dichte deur staan. Want hij zegt, ik ken jullie helemaal niet. Jullie hebben geen olie, jullie hebben geen verbinding met mij. Er is geen liefde voor de Heer Jezus. Ik had een paar jaar geleden iets van 3 keer achter elkaar Jehovah's getuigen aan de deur. En ik zei, nou fijn, vertel maar even wat jullie komen, wat kom je mij aanbieden? Ik ben hoofd van dit gezin, dus ik ben benieuwd. Nou, heel verhaal. Ik zeg, oh. Maar als ik het goed begrijp, kom ik straks in een koninkrijk, maar je weet het niet zeker. Je weet niet zeker of ik daar kom. Hoe kom ik daar? Ja, nee, moeilijk, moeilijk. Ik zeg, ik zal jullie wat vertellen. Ik kom in het huis van de Vader. En dat is voor mij een zekerheid. Dus ik heb eigenlijk een betere boodschap dan u, want u weet het niet. En toen zei ik van, het probleem tussen mij en u is dat u de Heer Jezus niet kent. Want u zegt dat hij een engel is. Ja, dat is een engel. Ik zeg, nou, toen kreeg ik een discussie natuurlijk. Maar een dwaze maagd heeft geen olie. Heeft geen sympathie voor de Heer Jezus. Heeft geen liefde voor hem. Heeft geen passie voor hem. Heeft geen zicht op hem. Dat is de gelijkenis van Matteüs 25. Daarom zegt de Heer Jezus, waak dan, want wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om niet tot die dwaze maagden te gaan behoren. Je kunt niet alle leer van Paulus over de genade op elk gedeelte van de Bijbel leggen en zeggen, nou is het niet voor ons. Nou, niet voor ons. Ik hoef niet te waken. Ik hoef niet geen zonde te beleiden. Want ja, ik ben er toch al. Nee. Ziet u op jezelf. Het is een waarschuwing. Waak dan. Zorg dat je niet in slaap valt en met deze wereld meegaat. Helder? Nou, heb ik zwart gedrukt in het midden van je, net onder het midden, het allerbelangrijkste. Hoe zijn wij voorbereid op zijn komst? Het antwoord is, als wij door de Heilige Geest leren hoe groot zijn liefde is voor de bruid. Zijn liefde is eerst en dan komt pas onze liefde. Dat is net als in een huwelijk. Als ik mijn vrouw niet lief heb, komt er ook niks terug. Zo werkt het met vrouwen nou eenmaal. Ja toch? Dat is gewoon zo. Zij vinden het fijn om te horen hoe bijzonder ze zijn. En dat je ze waardeert. En dat vinden vrouwen gewoon fijn. En dan komt er een reactie van antwoord. Dat is tenminste mijn ervaring. Maar als een man zegt, je weet onder andere wat ik van jou, dat heb ik ons zo vaak gezegd. Ja, dan snappen ze het echt niet. Of mannen die het vanzelfsprekend vinden dat ze een vrouw hebben. En denken, ja, ik ga lekker schuren, een beetje hobbyen. En ik ga met mijn motor op pad en ik ga lekker met mijn visvrienden weg. Want ik heb toch kat in het bakje. Ja? Nee, dat is dus niet de bedoeling. Een man moet iedere keer weer zijn vrouw zeggen en tonen dat hij haar bijzonder vindt. Ja? Ik was in het begin van mijn huwelijk, moest ik het even inkomen. Even leren. Nadat ik een paar keer dagverwarming zo zag reinig. Kan dat nou toch? Daarop dus. En voordat ik hier naartoe ga naar Hooglied. Een vrouw vindt het heel belangrijk dat een man haar snapt en ziet en begrijpt. Zonder dat ze alles hoeft uit te leggen. Dat was voor mij ook even een leerpuntje. Wat zegt Efeze 3 onder dat dik gedrukte stukje? Daar staat te kennen. Wat is het?
Ja, wil je nog over doorpraten?
Ik vind het heel leuk over relaties praten. Zal ik ook wel een avond over doen. Ik had gisteren weer een geval van een echtscheiding. Ik denk van jongen. Leuk, 2 jonge kindjes van 1 en 3. Maar goed. Allemaal christenen, maar goed, in ieder geval, ik ga er verder niet over, maar het komt wel veel voor. Er staat, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dat is het doel. met, als Paulus zegt, kennen de liefde van Christus, is het niet van, nou, ik heb hier een boek, en het gaat over de liefde van Christus, dan moet ik even lezen, dan ken ik de liefde van Christus. Nee, het is kennen bij Paulus is met het hart. En nou komt het mooie, de Heer Jezus heeft in het boek Hooglied zijn gevoel getoond voor zijn bruid. Het gaat daar ook over Israël, maar je mag het ook op jezelf toepassen. En dat is net als in een echt huwelijk, zodra de man input geeft, groeit de liefde van de vrouw. Als hij afwezig is, dan komt er een punt dat de vrouw zegt, weet je, zoek het uit, ik ga mijn eigen ding wel doen. En dat is met de Heer Jezus ook. Hij heeft alles in het woord van God gezegd wat nodig is om onze liefde op te wekken. Want liefde moet opgewekt worden. En niet, Hooglied zegt, wek de liefde niet op voor het haar behaagt. Dus je moet niet aan kinderen al gaan praten over seksuele toestanden, zoals dat nu gebeurt bij lentekriebels. Maar goed, andere frustratie van mij. Hoe meer onze harten die liefde opzuigen van hem, door de Heilige Geest, hoe meer wij aan hem toegewijd zijn. Wetende dat in onszelf geen goed woont door de Heilige Geest. Dat is Romeinen 6. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Voor jou over gehad. Ik heb in Johannes 1, 1 Johannes 3, 1 Johannes 4 een aantal teksten daar gezet. Tussen haakjes kun je dan thuis opzoeken. Hè? Want hij heeft ons eerst lief gehad. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je niet de liefde van de Heer Jezus echt pakt, dan kun je hem ook nooit zelf lief hebben. Nou, laten we eens naar hoofdstuk 2 gaan. Want daar zie je zijn uitingen. Vers 10. Hij zegt, en dan moet je even proberen het nou eens even te snappen, hè, dit. Want ik hoop dat het doorbreekt. Er staat, mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op, mijn vriendin. En dan zegt hij, mijn allermooiste. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor de bruid. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn volmaakte leven op het kruis afgelegd. En zij is bekleed met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Zij is de parel waar hij alles voor verkocht. De schat in de akker. Hij kocht de hele wereld. Want alle mensen zijn gekocht en betaald door zijn bloed. Wist je niet, hè? Dat is wel zo. Alleen, het zijn niet allemaal verlost. Dat is een ander verhaal. Je bent pas verlost als je gelooft. Maar hij is Heer van allen. Maar dat deed hij om die ene kostbare parel, die schat. En dat zijn wij, dat is de bruid. Hij zegt, jullie zijn, jij, bruid, je bent de allermooiste. Er is niets wat mijn hart meer vreugde geeft in de geschapen wereld dan de bruid. Nou, even een bladzijde terug. Kijk maar, ja, het is. Hij zegt. Vers 15. Zie, u bent mooi, mijn vriendin, van hoofdstuk 1. Zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. Ja, u bent mooi, mijn liefste, lieflijk. Dat is dan weer wat zij zegt. En hij zegt dan in hoofdstuk 2. Als een lelie, vers 2, als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Wij leven in een wereld vol distels. Dat is hier verschrikkelijk. Nou ja, niet altijd, maar goed. Je snapt wat ik bedoel. De duisternis in deze wereld is ontzettend dik. Maar de Heer Jezus heeft zijn oog al op zijn bruid. Tussen de distels. Als een lelie. Nou, daar word ik gewoon heel blij van, persoonlijk. En dan zegt hij ook nog, kijk, weer terug naar hoofdstuk 2. In vers 14. Mijn duif in de kloven van de rots. Even kijken, is dat vers 14? Nee, vers 14b, excuses. Dan zegt hij dit. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Dit is heel persoonlijk. Tot ieder van ons persoonlijk gezegd. Hij wil graag elke individuele gelovige persoonlijk leren kennen. De gemeente is in eenheid, is één bruid, maar elk gelovige afzonderlijk, daarvan zegt hij, ik wil je gedaante zien. Ik wil jouw stem horen. Ik wil niet dat je iemand nadoet, ik wil niet dat je formeel in een kerk zit en maar een beetje regels volgt, maar ik wil je gedaante zien. Wie ben jij echt? Praat met mij. Er is niks moois als overdag gewoon met de Heer Jezus spreken. De kleinste dingen mag je bij hem brengen. Ja, dat doe ik ook. Als ik aan het wandelen ben of ik zit in mijn auto. Of... Het is niet dat ik dat non-stop doe, maar dat is wel een houding van Heer Jezus, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Bid ik voor die. Ik vertel hem wat mij bezighoudt. Laat mij uw gedaante zien. Ik wil weten wie jij bent. En weet je wat de wet doet? De wet houdt ons gewoon bij de Heer Jezus vandaan. Want de wet zegt, je moet eerst dit doen en dat doen en dat doen en dat doen. En dan pas, dan komt de zegen. Nou, dat werkt niet. Oké. Okay. Even kijken naar de achterkant. Ja, dat is ook zo mooi. Zij zegt, in vers 8 heb ik niet gelezen. Als hij straks komt, dan is onze reactie. Kijk maar, vers 8. De stem van mijn liefste, zie daar komt hij, daar komt hij. Springend over de bergen, bergen zijn beelden van machthebbers. Op deze wereld. Voor hem is het allemaal niks. Hij die in de hemel zetelt, hij lacht. Hij zal met de adem van zijn mond, zal hij de antichrist, het beest, verteren. Hij zal alle legers die verzameld zijn, verslaan als hij komt in heerlijkheid. Hij huppelt over de heuvel. Mijn liefste lijkt op de gazelle of het jong van een hert. Hij staat achter onze muur. Dat is wat nu de realiteit is. We zien hem nog niet. Hij staat achter een muur. Maar hij kijkt door de vensters. Hij is wel verlangend naar ons. Hij zegt, laat me nou je gedaante zien. Laat me je stem horen. En het geloofsleven is heel eenvoudig. Het is een omgang met hem, met de Heer Jezus. En als je nou daar een beetje in geoefend wordt en getraind bent, dan ga je op een gegeven moment ook ontdekken, hé, maar dit heeft niks met de Heer Jezus te maken, en dat niet, en dat ook niet. En als ik die preek hoor, ja, dan is het wel interessant, maar het brengt mij niet bij hem. Ik leer niks over wie hij is. Snap je? Zo simpel is het. En als het wel zo is, nou, dan worden wij opgebouwd in het geloof. We zijn nu bezig met handelingen in Hulshorst, een hele fijne groep ook. En daar zien we steeds dat Paulus zegt van, laten we teruggaan naar Derbe en Lystra, laten we kijken wat met de broeders gaat. Want hij was niet bezig met alleen maar evangeliseren, hij wilde gewoon weten hoe is het met die zielen. Hij ging weer terug en dan staat er, en zij versterkten de discipelen. Hoe dan? Hoe denk je dat ze versterkt werden? Hoe doe je dat?
In zijn naam samenkomen?
Ja. Ze zorgden er gewoon voor dat ze het over hem hadden. Als je ziend op de onzienbare, de onzichtbare, dan ziende op hem, die niet te zien is, achter de muur, dan word je versterkt. Als je de omstandigheden ziet, dan word je niet versterkt.
Het zijn gewoon hele bijzondere, waardevolle dingen.
Dan staat er in vers 10, had ik al gezegd, hè, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Dat is het moment waar Paulus over schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, als hij met een bevelend roepen zegt kom. In 1 Thessalonicenzen is het een leger die verzameld wordt, hier is het een bruid. En wat staat er dan achter? Er staat er, vers 11, zie de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. Het is nu winter. We leven in een kille, koude wereld. En ik weet niet of je dat ook zou ervaren, maar ik zeker. Maar dan is het voorbij. En als je even een hoofdstuk 8 gaat van Hooglied, staat ook op de samenvatting hoor, maar het gaat over het overblijfsel van Israël, maar dat kan je kunt het ook op jezelf toepassen. Dus met het woord van God zo wonderlijk. Dan staat er in vers 5, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, dus uit de winter. De woestijn is een ander beeld van dood. Leunend op haar liefste. Mooi hè? Nou, wie is dat? Dat is de Heer, dat is de bruid, dat is de gemeente of het overblijfsel van Israël, wat ook een vrouw is, hè, van God. God heeft twee vrouwen, maar het zijn maar beelden. Hè. Het is Rachel en Lea. Het is de gemeente en het is Israël. Hij heeft haar lief gehad tot het einde, zegt Johannes 13. Hoe leren wij zijn liefde kennen? Door in Hooglied te zien wat zijn gevoelens zijn voor de bruid. Ik kan nog veel meer uit Hooglied gaan lezen hoor, maar dat moet je zelf maar doen. Het is een soort wisselwerking tussen de bruidegom en de bruid. En elke keer begint de bruidegom. Hij begint. Hij is actief in zijn liefde en zij is reactief. Zij reageert. Hoe meer hij haar bevestigt, hoe meer zij hem lief krijgt. Zo zou het ook in een huwelijk moeten zijn natuurlijk. Maar het tweede is, zijn kruis is het bewijs van zijn liefde. En daar gaat Efeze 5 over, wat ik ook op je samenvatting heb gezet, dus hoef je niet op te zoeken. Mannen, heb uw vrouw lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat is een verleden tijd, omdat dat moment van liefde op het kruis openbaar werd. Hij heeft ons nog steeds lief, openbaring 1. Hem die ons lief heeft. Maar op het kruis is de liefde van de Heer Jezus praktijk geworden. Bewijs. Daar heeft hij zijn liefde bewezen. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zie je dat? Op dat krijg je weer die reine maagd. Hij haar zou heiligen, haar reinigend, door de wassing met water, door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, straks heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. U bent de allermooiste. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Dit geheimenis is groot, zegt hij dan in vers 32, maar ik doel op Christus en de gemeente. Nou, hoe kunnen wij deze liefde van de Heer Jezus nou gaan kennen? Dat is niet door een emotie of een gevoel erbij te krijgen. Maar dat door het in het geloof aan te nemen. En het in bewondering, daar ging het gisteravond dan over, hè, aan hem te vertellen in aanbidding. Heer Jezus, wat bent u bijzonder. En daarom vind ik het zo jammer dat in zo weinig samenkomsten, ik kom natuurlijk elke week ergens anders, maar dat het, als je nou zegt, ging het nou echt om hem vandaag? Het is soms wel een beetje mager, vind ik. Persoonlijk. Ja, bijvoorbeeld dan heb je avondmaal en dan wordt er gezegd van, nou, laten we nu onze dank naar hem opzenden. En dan begint iemand te danken en de volgende persoon begint ineens te bidden voor Israël. Of voor tante Wil, of voor broeder Henk, of voor zuster, weet ik veel wie. En dan zitten we ineens weer in voorbeden. Dat is niet aanbidding. Liefde hoort een reactie te krijgen. Hij heeft zijn liefde getoond. Wij zien de tekenen, brood en wijn. Waar is onze reactie dan? Ja? En daar zoekt de Vader naar. De Vader zoekt personen die tegen hem vertellen hoezeer ze zijn zoon waarderen. Hij ziet ons dus als lelies tussen de distels, een volmaakte bruid in een duistere wereld. Wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde, bekleed met de heerlijkheden van hemzelf. Als je in Genesis 24 leest dat Abraham zegt tegen zijn knecht, nou, je moet een vrouw zoeken voor Isaac. Ja? Dan gaat hij naar een ver land en hij vindt daar een meisje. En wat doet hij dan? Hij geeft haar sieraden. Ik heb dat ook erbij gezet in vers 47 en 53. Rebecca wordt gelijk met sieraden bekleed. Ringen, armbanden. En van wie waren die sieraden? Weet jullie dat? Van wie had hij die meegekregen? Van Abraham. 10 kamelen notabene, met allemaal vol met... met allemaal mooie prachtige cadeaus. Dus je moet je voorstellen, wij zijn in zonde geboren. De geest, de knecht, zoekt de bruid. En op het moment dat hij ons gevonden heeft, werden wij bekleed met de sieraden van Abraham. Met de heerlijkheden van de Vader in de Zoon. Rein, onberispelijk, heilig, enzovoort. Alles op het kruis gebeurt. Bijzonder, hè? Maar ook onze praktische gehoorzaamheid, onze praktische levens, zijn een blijdschap voor de Heer Jezus. Afgelopen zondag had ik het over de zeer gewenste man Daniël. En de Heer Jezus heeft een bijzondere vreugde in zijn kinderen als ze hem dienen, als ze hem zijn geboden onderhouden, als ze zijn wil doen. En daar lees je over in Johannes 14, misschien kun je het ook even opzoeken, dat is een bijzondere tekst. Johannes 14, vers 21. Daar staat, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Zie je dat? De geboden van de Heer Jezus zijn niet de 10 geboden. De geboden van de Heer Jezus, dat zijn de manifestaties van hemzelf. Zoals in het Nieuwe Testament uitgelegd in allerlei praktische opdrachten. Heb je vrouw, man, heb je vrouw lief, enzovoort. Dus allerlei uitingen van het nieuwe leven. En dat is, hij wast ons met het woord. Hij reinigt ons met het woord. Opdat we steeds meer hem toegewijd zijn. Daar heeft hij vreugde in. Je kunt wel een juiste theologie hebben. Maar als je niet vrucht draagt, heb je nog niks. Je kunt alles weten, zegt Paulus, wat er te weten valt. Maar als je het liefde niet hebt, dan heb je niks. Dan was ik schellende cymbalen en klinkend koper was ik. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Nou, ik heb al verteld, de winter is voorbij. Laten we dan nog even naar terug gaan. Als straks de bruiloft begint, als straks hij komt. Dan lezen we een aantal kenmerken van die tijd. En dat is, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. Nou, wat is het kenmerk van een bloem? Waarom hebben wij bloemen in huis?
Om op te fleuren.
Ja, om op te fleuren, ja. En het ruikt ook lekker. Dus wat zou hij nou bedoelen met die uitdrukking, de bloemen laten zich zien op het land? Als hij komt om zijn bruid tot zich te nemen, dan zijn er bloemen op het land. Dan is er geur, dan is er frisheid, dan is er alles wat van hem spreekt in de bruid, wordt voorgesteld door bloemen. De geur van Christus. Maar ook de veelkleurigheid van wie hij is. Want bloemen hebben allerlei kleuren. We noemen het natuurlijk. We hebben wel tulpen in huis. Vooral in het voorjaar. Daar word je gewoon blij van. Maar er staat ook achter, de zangtijd is aangebroken. Nou, die is niet zo moeilijk, toch? Wat zou dat betekenen?
De opwekkingen.
Zou het? Opwekking die staat in Openbaring 5, vers 9. Een nieuw lied. Dus geen opwekking, maar een nieuw lied. We gaan naar hem groot maken. Toen ik ging trouwen, toen dacht ik dat het een goed idee was om trouwbeloften uit ons hoofd te doen. Maar dat vond mijn vrouw niet zo goed plan. Die houdt niet van het spreken in het openbaar. Maar wij zullen straks hem toezingen als wij daar zijn. Ja? Maar er staat nog iets achter. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Nou, daar mogen jullie over nadenken. Ja. Tortelduifjes, hè? Beeld van de liefde. kan me daar niet zo goed wat bij voorstellen, maar als ik nadenk over de dag dat hij komt, dat wij bij hem zullen zijn, en dat ik dan op de een of andere manier iets tegen hem ga zeggen, ja, daar word ik dan wel heel blij van. Ik verlang daarnaar. Want hij is onze Heer. Hij heeft zijn leven gegeven. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vijanden notabene. Dus het koeren van het opperduif spreekt van het horen van de uitingen die voortdurend uit onze harten mogen komen tot hem. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Ja, dat heeft allemaal te maken met vrucht, resultaat in onze lichaam, in onze levens. En dat is de reine maagd die straks voor hem staat. Zonder vlek of rimpel wil hij de bruid voor zich hebben. Al die rechtvaardige daden straks zullen blinkend tot zijn eer en glorie zijn. En je moet je voorstellen, er zijn miljoenen christenen geweest. Vanaf dat hij opstond uit de doden. Uit allerlei landen. En die zullen allemaal samen daar één groot bruiloftskleed vormen voor zijn grote naam. De bruiloft van het Lam. Één groot feest. Vreugdegejuich spreekt Petrus over. Ik weet niet of je wel eens op een bruiloft geweest. Wij moesten vroeger spelen in een bruiloftsband. Ik heb er wel 60 meegemaakt. Altijd wel een vrolijke aandoening. Een vrolijke gebeurtenis. Een bijzondere sfeer. Ja? Sta op, mijn vriendin. En kom, mijn allermooiste. En dan zegt hij dit. Sluit ik dan mee af zo. Mijn duif, vers 14, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Er zijn uitleggers die zeggen dat het betekent dat ze gevlucht is of dat ze zich verstopt, maar ik geloof dat zelf niet zo. Want ik zie dat meer als, sta op mijn vriendin, want ik heb jou in een rots, in een bergwand, net als, hè, als Mozes zegt, mag ik uw heerlijkheid zien, dan wordt hij in een rotswand geplaatst. Wij zijn in de rots, wij zijn in de bergwand veilig nu. En dan zegt hij, maar kom er maar uit, het is nu tijd dat ik je gedaante mag zien en je stem mag horen. Het spreekt ook over zijn komst, maar je kunt het ook toepassen op nu. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Nou, kun je van jezelf zeggen dat jij gelooft dat de Heer zo naar je kijkt? Dan wordt bidden ineens een ander verhaal, hè? Als je gaat zien dat hij jouw stem zoet vindt. En dat hij ook ernaar verlangt om je gedaante te zien. En te horen wat je tot hem te zeggen hebt. Dat is namelijk relatie, dat is omgang. Hij wil zo graag een reactie van ons horen. En dat is de bruiloft. Tot die dag mogen we hem verwachten en ons gereed maken. Maar pas op. Verbind je niet met de wereld, niet met valse christenen of met het Joodse, Judaïstische, religieuze systeem. Ga uit hem tegemoet. Dat staat er. Nou, dan sluit ik af met het laatste wat er wordt gesproken over de bruid. Dat is Openbaring 21. Vers 1. Er wordt eigenlijk heel weinig gezegd over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat er wel is. Er wordt heel veel gezegd wat er niet is. Een van de weinige dingen die positief is, wat er wel is, is de bruid. Kijk maar, in vers 1 staat: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen. Dat betekent altijd, vanuit de troon betekent dat het volgens Gods regering is. Volgens zijn, ja, ik kan geen ander woord bedenken. De troon is heerschappij. Hij regelt dat. Hij zorgt dat het zo, dat het die kant op gaat. Hij werkt daar naartoe. Een stem vanuit de troon: zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Dus straks zijn wij nog steeds, na die 1000 jaar van vrede, nog steeds een reine bruid. Nog steeds een versierde bruid. Ja? En in vers 9 staat dat de bruid de vrouw van het lam is. En hij zal zijn bruid bekleden met zijn eigen heerlijkheden. Zoals dat ook met Israël zal gebeuren. Zal ook met de heerlijkheid van Yahweh worden bekleed. En dan zullen we voor eeuwig en altijd op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel zijn. En we zullen voor eeuwig en altijd in een relatie zijn met hem. Onverstoord, onwankelbaar en voor eeuwig van zijn liefde genietend en hij van de onze. En zo zal God wonen via de bruid, via de stad, via de gemeente, bij de mensen. Want Gods woonplaats is en blijft in de gemeente. Dat is weer een ander beeld, hebben we het ook over gehad. Maar dit is een heel bijzondere toekomst die jullie en ik en al die andere heiligen mogen hebben. Hier in de wereld verworpen en verguisd en niet begrepen. Maar straks, als de bruiloft er is, voor eeuwig een bruid. Dat is wel bijzonder, hè? Na 1000 jaar nog steeds een bruid. Ik zou zeggen, nou, dan heb je onderhand wel je bruiloftskleed gehad. Nee dus. Het blijft fris, het blijft levend, het blijft heilig en mooi. Dus ja, hopelijk was dit voor jullie een aansporing om nog meer met onze Heer bezig te zijn.